We gaan met elkaar lezen. 1 Thessalonicense 1. We gaan met elkaar de Thessalonicense brieven behandelen. De Thessalonicense brieven gaan we met elkaar behandelen. Ik heb soms wel een klein beetje het gevoel dat ik hol klink. Maar ik heb voor mezelf al een wat hardere stem. Dus. En het is voor mij ook heel moeilijk om zachter te gaan praten. Want ik ken mezelf een beetje. Dat gaat niet werken. Misschien hou ik er 2 minuten vol. 1 Thessalonicense 1, vanaf vers 1 gaan we lezen tot en met vers 10. En daar staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicense 1, vers 2. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden, denk aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Vers 4. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Die ons verlost van de komende toorn. Tot zover. De brieven aan de Thessalonicense. Ik heb voor u even een kaart meegebracht. Dat is een hele oude kaart. Vanuit mijn zonneschooltijd. Nou ja, zo oud is die dan ook weer niet. Maar. Waar ligt Thessalonicense? We moeten weten dat Paulus op zijn tweede zendingsreis in Thessaloniki is geweest. Hier ligt Jeruzalem en hier ligt Thessalonicense. Thessalonicense ligt in Griekenland, het huidige Griekenland. En het was eerder, Macedonië heette het, en dan was het een Romeinse provincie. Het Romeinse Rijk strekte zich uit rond de Middellandse Zee. En dan had je staten die echt vielen onder het Romeinse Rijk en dan had je... Ik wist dat zelf niet, dat heb ik opgezocht. Satellietstaten. Dat zijn staten die wel zelfstandig zijn, wel zelfsoeverein zijn, maar die wel heel erg ook vallen onder het bestuur van het dan geldende Rijk. En zo had het Romeinse Rijk dat ook. Maar Paulus heeft verschillende zendingsreizen gedaan, u wel bekend. 1, 2 en 3. En in zijn tweede reis en ook in zijn derde reis is hij hier in het noorden van Griekenland geweest. En is hij ook in Athene geweest. Nou, ik laat hem hier even staan, mocht u zo nog even willen kijken. Is best wel heel interessant, want dat ging niet met het vliegtuig. Dat zult u wel begrijpen, maar dat is een fikse afstand als wij zien hoe Paulus gereisd heeft om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Daar waar hij zo vol van was. En dan zit ik zondagsmorgens wel eens in mijn autootje en dan rij ik naar Horen toe. En dan ben ik het na 2 uur, denk ik van, het is toch wel heel erg lang hoor. Maar Paulus die had zo'n passie voor de Heer Jezus. Hij had zo zijn hart vol van de Heer Jezus. En hij heeft te voet en op zijn ezel of op een paardje of met een schip of hoe dan ook, heeft hij gereisd om dat evangelie maar daar te brengen. En hij heeft overal heeft hij gemeenten gesticht. Nou, hier in het noorden van Griekenland is hij dus ook op zijn tweede zendingsreis geweest. En we kunnen lezen in Handelingen 17 dat hij eerst in Thessalonicense is geweest, in Thessaloniki is geweest. In Handelingen 17 kunt u dat lezen. Maar wat zien wij hier ook in deze hele strook langs de Middellandse Zee, als we dat op een kaartje, en ik heb een studieatlas bij de Bijbel meegenomen, als je dat op een kaartje gaat bekijken, dan zien we ook dat in deze streek ook heel veel Joodse mensen wonen. En dat klopt ook wel weer, want we kennen allemaal de geschiedenis van de Pinksterdag. En waar komen dan de Joden allemaal vandaan? Nou, u kent dat hele lijstje wel. Als kind vond je het altijd een uitdaging om dat lijstje uit Handelingen 2 te mogen lezen en dan zonder fouten te mogen lezen. Maar die kwamen hier overal vandaan. En dat ging echt helemaal door rond de Middellandse Zee. En ook in Thessalonica waren er heel veel Joodse mensen. En Paulus bracht daar het evangelie van de Heer Jezus aan de Joden. Hij deed dat in de synagoge en hij ondervond in Thessalonica heel veel tegenstand van de Joden. En op een gegeven moment was de tegenstand zo heftig dat hij vanuit Thessalonica is gevlucht naar Berea. Op de Veluwe, ja. Daar hebben we ook een Berea-gemeente. Maar die Berea-gemeente van de Veluwe die is wel genoemd omdat we echt een kenmerk van de Berea-gemeente was natuurlijk, dat kunnen we lezen in Handelingen 17, dat ze edeler waren dan hen die in Thessaloniki waren. Waarom? Omdat ze de schriften onderzochten of het ook daadwerkelijk zo was en zo is zoals verkondigd werd. En daarom hebben ze 25 jaar geleden bedacht, wij gaan de gemeente op de Veluwe ook zo noemen, omdat wij ook dat kenmerk willen hebben om die schrift te onderzoeken. En dat is nou gelijk een vraag voor ons, voor onze gemeente. Ik mag nu ook echt onze gemeente zeggen. Maar voor onze gemeente is dat ook een kenmerk. Of nemen wij de kennis die we hier gewoon horen, nemen we die ter harte en denken we van nou, weer wat kennis vergaderd en weer wat meegenomen. Of zijn we werkelijk bezig om te onderzoeken en met elkaar te onderzoeken hoe wij nog meer van de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus kunnen krijgen. En niet om onszelf maar te verrijken, maar zodat God door ons heen, door onze gemeente heen kan werken om dat evangelie van de Heer Jezus Christus uit te dragen. Dus het kenmerk van de mensen die tot bekering kwamen in Berea is een heel mooi kenmerk. En ik hoop ook echt dat het kenmerk is en blijft van onze gemeente. Laat ons er maar zo onbekend staan. Als mensen die altijd maar weer teruggaan naar de Bijbel om te kijken of het ook daadwerkelijk zo is. En daarom zeg ik, u moet mij niet geloven. Sterker nog, u mag mij helemaal niet geloven. U mag mij alleen maar geloven op het moment dat u hebt onderzocht dat datgene wat ik spreek ook daadwerkelijk uit het woord van de Heere God komt. Ik ben een mens van tekortkomingen, van zonde, van ja, noem maar op. Daarom is het nodig dat we elkaar aanscherpen. En daarom is het misschien wel een klein stapje daar naartoe ook van. Ik kan heel snel heel veel praten, maar ik hoop ook dat we met elkaar gewoon dingen aan elkaar durven vragen op zo'n Bijbelstudie, om ook daadwerkelijk verder te komen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Om elkaar aan te scherpen. Dus als u een vraag heeft, ik zeg niet dat ik alle antwoorden heb, maar we kunnen wel zoeken naar de antwoorden in het woord van de Heere God. En al gaandeweg de avond wil ik de lijn neerleggen die ik heb voorbereid. En als ik niet klaar kom vanavond met hoofdstuk 1, dan gaan we gewoon de volgende keer verder om echt die verdieping te hebben om de Heere Jezus ook vanuit dit schriftwoord te herkennen. Zoals gezegd, tweede zendingsreis heeft Paulus deze gemeente gesticht. Het is een jonge gemeente als hij de brief schrijft. Want deze brief moeten we bedenken dat hij zo'n beetje in het jaar 51 is geschreven. Een van de eerste brieven die Paulus schrijft. Een van de eerste brieven die Paulus schrijft aan deze jonge gemeente. En we zullen zien dat het Paulus' verlangen is om terug te keren naar deze gemeente. Maar het heeft zo'n beetje nog 5 jaar geduurd na het schrijven van deze brief, voordat Paulus weer terug kon naar Thessaloniki. Om de gemeente, die jonge gemeente daar te helpen en te ondersteunen. Maar daar komen we de volgende keer op. We hebben gezien waar deze stad ligt. Het is een havenstad, het is een belangrijke havenstad. In de tijd van Paulus, een zeer belangrijke havenstad. Er hadden dus ook allerlei dingen die daarin gebeurden. En ook heel veel dingen die eigenlijk niet zouden moeten gebeuren. En in die gemeente van Thessaloniki. Een belangrijk vraagstuk was, wat gebeurt er nou met degenen die in Christus sterven? Wat gebeurt er nou met mensen die sterven? En waarom? Ik geloof dat ze daar niet alleen Paulus last had van de vervolging, maar dat die hele gemeente last had van de vervolging. Omdat de Joden niets wilden hebben van degenen die in Christus Jezus geloofd en die tot bekering zijn gekomen. En als we dan Paulus hart uit deze brief halen, dan is dat zo mooi om te zien hoe hij deze jonge gemeente echt wil aanmoedigen en wil bemoedigen om toch vast te houden in het geloof in de Heer Jezus Christus. En ook dat is weer een punt, hè. Zijn wij ook zo met elkaar bezig, ook jonge mensen misschien bij ons in de gemeente, van wie wij weten van oké, ze dreigen af te haken of ze zijn wel tot geloof gekomen, maar ze hebben het heel moeilijk. Hoe gaan wij met hen om? Paulus die laat zien in deze brief dat Paulus zo betrokken is bij die mensen, die jonge gemeente. En ik zeg niet dat het allemaal jonge mensen waren, maar ze waren wel jong in het geloof. En Paulus was zo bij ze betrokken, dat hij ze als het ware elke keer weer opnieuw, elke dag weer opnieuw voor de voeten van de Heer Jezus neerlegde. En zei van: Heer Jezus, u moet zich over hen ontfermen. Ze kunnen niet zonder u. Ze hebben uw geest nodig, ze hebben uw kracht nodig. In Handelingen 20 vind ik dat zo mooi, even een klein uitstapje, dat Paulus, als hij daar met die oudste van de Efeze op het strand van Miletus zit, in Handelingen 20, dat hij dan op een gegeven moment ook zegt, ik heb onder tranen toegebeden. Ik heb onder tranen toegebeden. En dat vind ik soms best wel eens moeilijk. Dan denk ik van, Gijsbert, hoe vaak ben jij nou zo bewogen met mensen van de gemeente en ook van deze gemeente? Nu moeten we mensen leren kennen, maar hoe zit die bewogenheid? En dat is misschien wel ons gebed. Dat we echt in die bewogenheid mogen leven die ook Paulus had en die de Heer Jezus had over het volk Israël en die God zelf ook heeft over de mensen van deze wereld. Dat we bewogen worden met ze. Dus veel vervolging was deze gemeente ook bekend. In eerste instantie kwam de vervolging van het Joodse volk zelf. Maar later, en dat kunnen we ook lezen in de kerkgeschiedenis, was het niet alleen het Joodse volk, maar waren het ook andere, ook het Romeinse Rijk, wat een hevige vervolging ontketende op christenen. Nou, in vers 1 zien wij Paulus, Silvanus, Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Ik heb even opgezocht, want het was me even ontgaan. Ik zal het vast een keer gehoord hebben, maar wie Silvanus was, maar dat is, zeggen de meesten, Silas. Ja, Silas. En die kent u wel weer, want die heeft met Paulus de tweede zendingsreis ook gedaan. Silas. Maar deze drie broeders, die hier in de aanhef van deze brief staan, die zijn bij de gemeente bekend, omdat de gemeente hen ook heeft gezien, dus op de tweede zendingsreis. En dan is het zo mooi hoe Paulus en die andere twee broeders, Silas, Silvanus en Timotheus, ook deze gemeente noemen. Want er staat hier in vers 1, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. En dat is gelijk de plaatsbepaling van deze jonge gemeente. Want Paulus wil hier zeggen van ja, maar je maakt hier, jullie maken hier op deze aarde heel veel mee. Maar je moet één ding goed weten. Je bent in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. En uit die positie kan niemand ons krijgen. Kan niemand deze jonge gemeente krijgen. En dat is ook zo met ons. Dat is ook zo met ons. In die positie waarin wij door Christus zijn neergezet. Waar we op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Waar God de Vader ons heeft geplaatst. Namelijk met Christus in hemzelf. Daar krijgt niemand ons meer uit. En daarom geloof ik ook niet dat er een afval der heiligen is. Want het is namelijk Gods werk. En alleen maar Gods werk. Ja. Als het aan de andere kant ook misschien 1% zou zijn wat ik zou moeten bijbrengen, dan zou ik geloven in een afval der heiligen. Want het zou niet goed komen vanwege dat ene procentje. Maar het is niet 1% van mij. Het is 100% van God. Van Gods genade. Hij heeft, die gemeente in Thessaloniki, heeft hij gezet in hemzelf. En dat is ook onze positie. En dan zegt hij in vers 2, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Paulus zegt het, wij danken God altijd voor u allen. En ik koppel dit aan de positie die door God gegeven is. Paulus is zo dankbaar voor zijn broeders en zusters in Thessaloniki. En hij dankt God gewoon voor het feit dat deze broeders en zusters door God zijn gegeven. En dat is een bijzonder iets en dat moeten we vasthouden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook voor ons, zijn wij dankbaar? Zijn wij dankbaar? Ja, en dan kunnen we dankbaar zijn voor heel veel dingen. En dat is heel mooi en dat is ook heel goed. Maar zijn wij ook dankbaar voor het feit en hoe brengen wij tot uiting de dankbaarheid dat God ons in hemzelf heeft geplaatst? En hoe wordt dat zichtbaar in onze gemeente? Zo, een slokje water. Ja.
Ik heb even wat de grondteksten erbij. We staan in een vaste positie in een relatie van rust.
Ja. De vaste positie in een relatie van rust. Ja. Ja. Dus, alle reden om dankbaar voor te zijn. Alle reden om dankbaar voor te zijn. Maar hoe gaan we dat nou praktisch maken in de gemeente? Want het kan een lesje wezen van het is alle reden voor dankbaarheid omdat we een vaste positie hebben in God die alle rust is. Maar hoe wordt dat nou zichtbaar?
Met elkaar danken en bidden. Naar de bijeenkomsten.
Ja, ik hoor je luid en duidelijk, Marie. Ja. Ja. Ja, de heren danken, bidden, naar de bijeenkomsten komen. Ja.
Mag ik even tussenkomen?
Ja.
Het is altijd een probleem als een vragenstelling komt.
Ja.
Dat voor de luisteraars die toehoren niet verstaanbaar is.
Ja, daarom herhaal ik het even. Ja.
Ja. De vraag die herhaald wordt,
Ja, klopt. Ik zal de vraag herhalen, of de opmerkingen herhalen, zodat ook de luisteraars mee kunnen luisteren. Ja. Ik wil over het puntje van de dankbaarheid, wil ik toch nog even met u naar Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, vanaf vers 11, dat gaat namelijk over de 10 melaatsen. De 10 melaatsen. En ik denk dat dat het ultieme is van de dankbaarheid. En daar kun je over de dankbaarheid heel veel zeggen, dat gaan we vanavond niet doen. Maar als die 10 melaatsen de Heer Jezus zien, in het dorp waar de Heer Jezus wil binnengaan, dan beginnen ze op een afstand te roepen, niet van Heer Jezus of meester, we zijn melaats, maar ze roepen, vers 13 van Lucas 17, Jezus meester ontferm u over ons. En dan zegt de Heer Jezus van ga heen, toon u zelf aan de priesters. En dan staat er in Lucas 17, vers 14, en het gebeurde terwijl ze heen gingen dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Ze werden allen gereinigd. Allen werden ze gereinigd. Maar eentje viel het op. Als we zo even die tekst erbij pakken. Eentje viel het op dat hij gereinigd was. En die gaat linea recta weer terug naar de Heer Jezus. En hij vindt hem op die plaats waar hij dat woord tot hem gekregen had. En wat doet hij dan? Terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Dat staat er dan ook even zo bij nog. Maar dat is... Dat is dat, Ik vind dat wel heel erg mooi. Want dat zegt mij ook wel iets van, oké, wij kunnen hier in bepaalde tradities, kunnen we zo voortleven en zo vastzitten aan allerlei tradities en aan hoe wij denken dat het moet. En dan kan er een buitenstaande komen en die zo dwars door alle tradities heen gaat. En waarom? Omdat hij de Heer Jezus gevonden heeft. Omdat de Heer Jezus hem heeft gereinigd. Omdat de Heer Jezus hem heeft losgemaakt van de dood waarin hij lag. Want wat zou er nou gebeuren als hier nou zo iemand binnen zou komen vanuit de wereld of waar dan ook vandaan. En die zou hier binnenkomen en zeggen van, luidkeels verheerlijkte hij God. En hij viel in één keer op zijn aangezicht voor de Heer Jezus neer. En hij heeft niemand meer in het oog. En het mag ik het zo zeggen, het kan hem niets schelen wat anderen van vinden. Maar hij dankt zijn heiland. Voor wat hij heeft gekregen. En dat, hè, lieve vrienden, broeders en zusters. Ik hoop zo dat wij binnen de gemeente dat met elkaar die weg ook echt mogen ingaan. Dat we zo met elkaar verbonden zijn. En dat we zo met elkaar de Heer Jezus zoeken. En dat we zo met elkaar zo diep onder de indruk komen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat we gewoon niets anders kunnen dan stil worden voor hem. En niets anders kunnen dan hem danken. En niets anders kunnen dan alles vergeten en ons richten op hem. Want weet je wat er ook nog staat in Lucas 17? Dat er op een gegeven moment de Heer Jezus stelt dan de vragen. Waar zijn de 9? Waar zijn de 9? En geeft die Samaritaan antwoord? Die geeft helemaal geen antwoord. Want die heeft maar één doel, de Heer Jezus aanbidden. De Heer Jezus verheerlijken. En wij zijn zo snel, en dat merk ik ook bij mezelf, wij zijn zo snel dat als er iets niet gaat volgens de gebaande wegen, dat wij dan denken van, ja, maar dat is niet goed, of zus is niet goed, of zo is niet goed. Voordat, misschien mag ik het wel zo wel zeggen, voordat iemand bij de Heer Jezus zou aankomen en op zijn aangezicht bij de Heer Jezus zou neervallen, uit diepe dankbaarheid om wat God heeft gedaan, wat de Heer Jezus heeft gedaan, zal hij misschien al gedood zijn onderweg door al onze oordelen die op hem afkomen. En dat zeg ik ook met schaamte, met verdriet in mijn eigen hart. Maar werkelijk de dankbaarheid. Paulus ook, hij is zo dankbaar voor watgene wat God heeft uitgewerkt en heeft doorgewerkt en heeft ingewerkt in het leven en in het hart van die jonge gemeente in Thessaloniki. Hij is zo blij. En dat mag ook vanuit onze gemeente afdruipen, dat wij zo blij zijn met elkaar, dat wij hier zomaar in alle vrijheid bij elkaar mogen zitten, om de Heer Jezus te verhogen, om God te verheerlijken. En dat hopen we, dat hoop ik echt, oh, het is er 8:30, maar dat hoop ik zo, dat we dat met z'n allen gewoon echt mogen leren, die diepe dankbaarheid, die afhankelijkheid naar God toe.
Dankbaarheid tonen, dat is de gebeden tijdens het
avondmaal. Ja, wat deze broeder mooi vindt, is de dankbaarheid tonen bij de gebeden bij het avondmaal.
Dat gebeurt, ja. En dat bemoedigt je in een situatie waarin je zelf moeite had om iets te accepteren.
Ja, dat bemoedigt.
Dat vind ik heel erg.
Ja. Dat bemoedigt ook in de dingen die je zelf moeilijk vindt te accepteren. Ja. Ja. Of die je moet accepteren. Nou, we zijn gekomen bij de inleiding. Ja, en we gaan de volgende keer verder. Het is toch elke week, dus...